En zo gaan we weer terug naar de geschiedenis van Simson, de richter, met de sterke spieren en de zwakke moraal, zoals Grosheide dat zei. En inmiddels zijn we dan zo ongeveer toegekomen aan richter hoofdstuk 16. In het voorgaande gedeelte hebben we dus gezien dat de vijand verslagen wordt door het water, het vocht, het water uit de kaak. Door het spreken en dus door het spreken van het woord van God. Door geloof in het woord. Het schild des geloofs, heet het ook in de wapenrusting, die van Efeze 6 uiteraard, niet die van Gideon. Daar was het weer wat anders, hè. Het water dus uit de holle plaats van de kaak. Ik heb me gisteravond nog even gauw laten vertellen dat er inderdaad veel vocht komt uit een onderkaak. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, want het ging over een varkenskop in dit geval, die door een van de kleine kinderen werd schoongemaakt. Dat is een heel stom verhaal natuurlijk, maar niettemin, het bleek bevestigd te worden dat er inderdaad zoveel mergen, dus vocht, zit in een onderkaak. Hoe dat ook zij, we komen terecht in hoofdstuk 16, waar op weer andere wijze over diezelfde dingen gesproken wordt. Begrijpt u goed waar het om gaat? We hebben het over Simson, de man met de gedeelde naam. De helft van de naam is het eigenlijk dan, hè? Het spreekt dus uitsluitend over de eerste komst van Christus en de consequenties daarvan. Dat wil zeggen, hij begon Israël, het volk van God, te verlossen van de Filistijnen, maar de voltooiing van die verlossing lag nog in de toekomst. En dat is precies het kenmerk van de dingen die gebeurden bij de eerste komst van de Heer Jezus. De slang werd de kop vermazzeld. We hebben gisteren ook nog even vastgesteld dat Sisera lag te kronkelen op de grond, nadat hij dat ding door zijn kwaad, zal ik dan maar zeggen, heen gekregen had. Maar zo is het. De slang was de kop vermorzeld. Hij spaart ook nog wel wat na. Maar hij is verslagen. Terwijl de definitieve overwinning pas komt bij de dood van, niet Sisera, maar Jabin. Hè. Dus even oefenen nog weer. Van we weten wie het allemaal waren. Die figuren. En zo vinden we hier ook dat weliswaar Filistijnen verslagen worden. Zodat ze in de praktijk geen kwaad kunnen. Maar de definitieve overwinning op de Filistijnen die komt pas veel later. Maar in de tussentijd worden ze onder controle gehouden, afgehouden, rustig gehouden, zal ik maar zeggen. Of houden wij ze van het lijf, laat ik het zo zeggen, door het woord. Daar gaat het om. Door het water uit de holle plaats in Lechi. Goed, zo komen we in hoofdstuk 16. Waar staat, Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Waarna dus de hele goede gemeente zegt, dat mag helemaal niet. He? En dat is een probleem als iedereen zegt van dat mag helemaal niet. Ja. He? Want het probleem is natuurlijk dat Simson een type is van de Heer. En van hem staat dus dat hij ging naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot daarin. Want dat kan. Sterker nog, dat is domweg zo, omdat dat gewoon ook in de letterlijke taal van het Oude Testament zo verteld wordt. Maar je mag het schijnbaar niet zo hard op zeggen, maar de Heer zelf sprak over zijn eigen vrouw als over een hoer. En dan gaan we weer naar de typologie. Want de Heer zei tegen Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer. Waarmee in één adem, korte adem zelfs, gezegd is dat Hosea een type is van de Heer zelf en dat de vrouw der hoererijen die hij zou nemen, dat dat een type is van Israël. Zodat die vrouw al voor haar huwelijk beschouwd wordt als een hoer, en in haar huwelijk blijkt het niet te veranderen. Zodat de hoer uiteraard een type is van Israël. Het is weinig vriendelijk natuurlijk, om het zo te zeggen, maar u weet dus dat de Heer op zoek ging in zijn dagen naar hoeren en tollenaren, dus we hebben niks lelijks gezegd. Integendeel, we hebben alleen gezegd dat die vrouw dus precies beantwoordt aan de beschrijving van die dingen die door de Heer gezocht worden. De Heer zoekt degene die verloren zijn. Hij zoekt hoeren en tollenaren, zondaren enzovoorts. Dus als je een hoer bent of een tollenaar of in het algemeen een zondaar, wel, de Heer zoekt u. Dus dat is een positieve gedachte, bedoel ik maar. Goed, Simpson nu ging heen naar Gaza en hij zag al daar een vrouw die een hoer was en hij ging tot haar in. Het is dus een beeld van de Heer die gemeenschap heeft met Israël, die bemoeienis heeft met Israël. En spreekt uiteraard over de dagen van het oude verbond. Dat lijkt me wel duidelijk. Dan moeten we eerst even stilstaan bij de naam Gaza. Gaza is een beetje een omstreden zaak, want Gaza is bekend als een stad der Filistijnen. En het is het hier natuurlijk ook. Het is een van de steden van de Filistijnen, zoals ook Ascalon. En in de praktijk blijkt Gaza dan ook een grensstad te zijn. Op de grens te liggen tussen Israël, eigenlijk Juda, en het gebied waar de Filistijnen wonen. Gaza wordt dus ook het eerst genoemd als grensstad der Kanaanieten, waarbij je maar weer ziet dat Kanaanieten kennelijk beschouwd kunnen worden als Filistijnen. Want ik heb al eerder gezegd, het woord Filistijn heeft niks te maken met afstamming. Het woord Kanaaniet uiteraard wel. Want een Kanaaniet stamt af van Kanaan en een Filistijn is gewoon een zwerver, een nomade. Eigenlijk is het dus zo dat wat wij nomaden noemen, zou je in het Hebreeuws kunnen noemen Filistijnen. Daar komt het op neer. En die Filistijnen, die trekkers, dat migrerende volk, zouden best Kanaanieten kunnen zijn. In Genesis 10 vers 19 is Kanaan de grensstad van de Kanaanieten. En daar heb ik het al over gehad, daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar in Joshua 11 vers 22 vinden we dat er Enaks kinderen, reuzen, eigenlijk afstammelingen van de zonen Gods, nou, de engelen van Satan, of hoe moet ik dat dan maar zeggen, hè? Maar in ieder geval Enakieten, reuzen, bleven over in Gaza, in Gat en in Asdod. En Gaza, Gat en Asdod zijn alle drie steden van de Filistijnen. Zodat de Filistijnen woonden, namelijk Kanaanieten en zelfs Enakieten. En Enakieten, dat zijn, laat ik het allemaal wat nauwkeuriger vertellen, Enakieten zijn eigenlijk dezelfde soort figuren als die in de dagen van Noach, namelijk waarin de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen en waaruit die reuzen geboren werden, mannen van naam. Dat gebeurde na de zondvloed soms ook en de Enakieten worden daartoe gerekend. Zodat die Enakieten eigenlijk maar eigenlijk slechts aan een kant mens genoemd kunnen worden, maar aan de andere kant regelrecht van uit de geestenwereld stammen. Hij zegt nog niet, het kan niet, want het kan wel, want het staat in de Bijbel.
Voor de familie
om
te helpen?
Ja. Ja. Dus die wonen ook in Gaza, zodat we steeds opnieuw terechtkomen bij de grote tegenstander. En, maar goed, dit onderwerp op zich laat ik verder rusten uiteraard. Dan gaan we naar Joshua 15, waarin vers 47 de stad Gaza wordt toegewezen aan de stam van Juda. Even goed oppakken, hè. In Joshua 15 wordt van Gaza gezegd, niet dat het aan de Filistijnen hoort, maar dat het bij de stam van Juda, aan de Joden dus, gegeven wordt. Dat is Joshua 15 vers 47. Want in Joshua vinden we heel uitgebreid altijd de verdeling van het land vermeld. Er staat precies welke stad aan welke stam zou toebehoren. In de praktijk was dat niet altijd het geval, maar in Joshua staat hoe het zou moeten. Hoe het verdeeld werd. Want Gaza wordt toegewezen aan de stam van Juda, maar pas in Richteren 1 vers 18 wordt Gaza ook daadwerkelijk door Juda veroverd. Dat is Richteren 1 vers 18. Daar gebeurt dus wat volgens Joshua al veel eerder had moeten gebeuren. Gaza wordt een stad van Juda. Daarna blijken er toch Filistijnen te wonen en Gaza gaat de Bijbelse geschiedenis door als een van de steden der Filistijnen. En dat betekent dus dat die jongens daar ten onrechte woonden. Maar zo zit het steeds met de Filistijnen. Want Gaza en Gat en Asdod horen officieel allemaal bij het beloofde land en is dus toegewezen aan Israël. Als de Filistijnen wonen, wel, dat zou kunnen, maar dat is dan toch ten onrechte. Of in ieder geval, zij kunnen niet rechten laten gelden op dat land. Want dat hoort aan Israël. kan natuurlijk best dat de Filistijnen in het midden van Israël wonen. Maar zij horen niet bij Israël, daar gaat het maar om. Want Gaza hoort eigenlijk aan Juda. Dus die stad Gaza, waarheen Samson nu gaat, daar zouden we moeten zeggen. Samson ging geen naar Gaza, ja waarom ook niet, want officieel is het de stad van Juda. Het spreekt dus over de Joden. En daarom zeg ik, spreekt het over in ieder geval de eerste komst van Christus. Waarschijnlijk kun je het hele oude verbond daar ook trouwens onder verstaan. Dat de Heer zich bezighoudt met Juda, met de Joden, maar in het algemeen met Israël. En hij, maar in ieder geval gaat het op voor zijn eerste komst. Hij komt daar en vindt daar een vrouw. Hij komt namelijk tot het zijne. Hij komt namelijk tot Israël. Een vrouw, een hoerachtige vrouw, zegt de Heer zelf in de profeten. En hij ging tot haar in. En dat betekent dat, overdrachtelijk betekent, laat ik het dan een keer goed zeggen. Dat betekent overdrachtelijk dat de Heer dus in het midden van Israël woonde. En zo was het ook. Want hij kwam in Israël en leefde in Israël. De man kwam tot de vrouw, oftewel hij, het woord, de Heer zelf, kwam tot het zijn. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Gaza betekent trouwens een vesting, een versterkte stad. Het heeft met kracht te maken. Ongetwijfeld heeft het te maken met de kracht ook van de oude schepping. Dat kan ik ook nog verder uitleggen, maar dat zal ik niet doen. Gaza betekent gewoon een sterke vesting, maar dan in verband met de oude schepping. Dat is de gedachte. En verder moet eraan toegevoegd worden dat in de profeten gezegd wordt over Gaza dat het zal verwoest worden. In elk geval, als Filistijnse stad, maar in elk geval komt het onder het oordeel. En dat is niet alleen dat de Filistijnen wonen, maar is ook omdat het overdrachtelijk staat voor het natuurlijke Israël, wat zich versterkt en verschanst heeft in de eerste beginselen der wereld onder de wet enzovoorts. En leeft volgens de principes van de wereld. En eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En hoe je dat dan nog maar meer zegt. Hè? Dat is Gaza. Filippus ging er ook eens een keer naartoe. Was helemaal een mooi verhaal hoor. In Handelingen. En dat is ook typologie. Net zo goed. Maar goed, dat houden we maar even apart. Samson ging naar Gaza. En eigenlijk dus een beeld van het Jodendom. Hij zag al daar een vrouw, Israël, die een hoer was. En hij ging tot haar in. Toen werd aan de Gazieten gezegd, Samson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Want Samson was hier uiteraard, Samson was hier uiteraard s'nachts, daar komt het altijd neer. Hij zou in ieder geval de nacht doorbrengen. En zij, de Filistijnen, want Gazieten zijn uiteraard Filistijnen. Die sterke lui van die oude schepping, dat is het Gaza en Filistea. Hè? Zij hoorden dat hij daar was en zij zochten hem uiteraard. En daarom legden zij hem de ganse nacht lagen in de stad. Iemand lagen leggen wil gewoon zeggen dat men in hinderlaag gaat liggen om te grijpen als hij eraan komt. Dat is lagen leggen. Op wacht gaan staan van hij komt er zo aan en als hij komt pakken we hem. En ze deden dat in de stadspoort. En als je iemand nou lager wil leggen in de stadspoort, hoe doe je dat dan dus? Je doet gewoon de deur op slot. En je wacht tot hij komt en eruit wil. Hij moet de stad uit. Hij moet dus door de poort. Want een stad is immers een ding met een, kan niet schelen wat het is, maar het is een ding met een poort eromheen. Hè? In elk geval een muur eromheen en een poort om af te sluiten. En ze legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Betekent dat de ganse nacht de stadspoort gesloten bleef. En dat ze daar bleven wachten op Samson. Hij was in de stad en hij moest er ook weer uit. Dat was het verhaal. En dan staat het nog, zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Terwijl het nacht was, was Samson daar en werd hij ook toegelaten. Maar op het moment dat de morgen komt, zouden zij hem doden. Nou, als u nou al wakker bent, dat is moeilijk hoor deze tijd, dat weet ik. Maar als u nou al wakker bent, dan hebt u het plaatje meteen voor u. Want dat bezoek van Samson aan Gaza en deze oerachtige vrouw, dat is uiteraard in breed verband een beeld van het hele oude verbond, waarin de Heer zich wendt tot Israël. En het natuurlijke Israël, vandaar Vandaar die Filistijnen. En hij blijft daar, hij is daar, niet omdat men zo vriendelijk voor hem is in het algemeen, maar niettemin, hij is daar, hij bemoeit zich met Israël. De vrouw blijkt hoerachtig te zijn en alle anderen in Gaza blijken hem bepaald ook niet vriendelijk gezind te zijn, maar er gebeurt verder nog niks. En je zou bijna zeggen, en Simpson kon daar in ieder geval voorlopig doen wat hij wilde doen. Toch? Nou, zo gebeurde het. En dat gebeurde zolang het duister was. Dat is eigenlijk de hele tijd van het oude verbond. Zolang de schaduw was. Maar in ieder geval, het volk dat in duisternis wandelde, zou een groot licht zien. En wat betekent zo'n profetie? Het volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Dat wil gewoon zeggen, het volk dat leeft onder het oude verbond, zal onder het nieuwe verbond terechtkomen. Oftewel, men leeft in de nacht, maar de dag zal komen. Men leeft in de duisternis, maar het licht zal komen. Men leeft onder het oude verbond, maar het nieuwe verbond zal komen. Zodat de situatie van Simpson in Gaza die hele nacht is een beeld van het hele oude verbond. Er is geen vrede, er is ook geen strijd, maar het is wel een spanning die daar bestaat. En op een gegeven moment moet dat tot uitbarsting komen. En die uitbarsting komt als de morgen komt. Als licht zal worden. En dat licht worden heeft alles te maken natuurlijk met de verschijning van de Messias. Eigenlijk dus ook de opstanding van de Messias. Want dat is het uiteindelijk. Dat is echt het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar u moet natuurlijk wel in de gaten hebben dat ook de Heer voor zijn lijden en sterven het nieuwe verbond predikte. Hij kondigde het aan. Dus dat waren de dagen van de schemering, zal ik maar zeggen, waarin de nieuwe morgen werd aangekondigd. En zo vinden we dat hier uitgebeeld. Ze legden hem lager, de stad zat dicht, maar zat opgesloten. Iedereen was in slavernij, iedereen was opgesloten, iedereen was in het diensthuis, zou je kunnen zeggen. Iedereen was daar verschanst en de poort zat op slot en ze dachten, als het morgen wordt, dan meldt hij zich wel en dan grijpen wij hem. Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe, toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten. Blijkbaar werden toch niet nauwkeurig wacht gehouden. Ze hebben kennelijk gedacht, die poort zit goed dicht, hier kan niemand uit. Maar men kon er wel uit. Men dacht, de deur zit dicht, hier komt niemand door. Maar men kwam er wel door. Want Simson kwam, hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Dus die hele poort wordt weggenomen. De planken in het gat, zal ik maar zeggen, maar eigenlijk het gat zelf ook nog. Het hele ding wordt weggenomen. De deurposten waarin de deuren hingen met scharnieren en al werd weggenomen. En de grendelboom, dat is zo'n balk die ze dan aan zo'n deur vastmaken om hem te sluiten. Hè. Ook die balk, het hele ding, wordt in zijn geheel weggenomen. Het zit natuurlijk netjes aan elkaar vast, want het zat op slot. En hij haalt het dus helemaal uit de hengsel, zodat hij maar beziet. Je kunt je deur nog zo goed op slot doen, maar als de posten wat slap in de muur zitten, dan loop je zo de deur eruit met post en al. In ieder geval, Simson deed dat. Hij nam de hele poort als zodanig weg. Hij greep de deuren de stadspoort, het ding wat ze zo nauwkeurig op slot hadden gedaan, met beide posten en nam ze weg. Want zo kon het ook. Dat had niemand gedacht, maar het gebeurde zo wel. Nou, dat is het verhaal van het oude verbond. Het oude verbond bestaat immers uit wetten, uit de wet des vleeselijke gebods. Het bestaat uit beginselen. De eerste beginselen zelfs van de wereld. Dat wil zeggen, wet is eigenlijk het principe waarop deze hele wereld gebouwd is en waardoor de wereld geregeerd wordt. Men denkt, en iedereen kan je dat vertellen, men denkt dat de wereld ook niet zonder wet kan. Dat is het eerste wat ons altijd aangepraat wordt. Hè? Je moet toch dit, je moet toch regels hebben, je kunt er niet zomaar alles toestaan. Je moet toch een beetje controle uitoefenen, de zaak regelen. En inderdaad, in die oude schepping is dat ook inderdaad het geval. Men denkt niet dat men zonder kan, maar men kan zonder. We denken dat er principes zijn die niet gebroken kunnen worden, maar het kan wel degelijk. En daar komt een of andere sterke figuur voor, in dit geval Simson, en neemt het hele ding weg. Je moet daarbij bedenken dat een poort De uitbeelding is van heerschappij. De poort is immers, bewaakt immers het uitgaan en het ingaan. Het bewaakt de uitgangen en de ingangen. Van de Heer staat het ook, hè. Hij zal uw uitgangen en ingangen bewaren. Dat betekent gewoon dat hij uw leven zal regeren. Want het hele leven is niks anders dan uitgaan en ingaan. Het ene verlaten en naar het andere gaan. Het ene niet doen, het andere wel doen. Enzovoort. Dat is uitgaan en ingaan. En de poort is dan ook niet alleen een gat waarin je een plank kunt doen zodat er niemand meer door kan, of zodat je kunt bepalen wie je doorgaat, maar de poort is de plaats waar de stad geregeerd wordt. In de praktijk uiteraard, want hoe wordt een stad geregeerd? Nou, eigenlijk gewoon door te bepalen wie er wel en wie er niet bij hoort. En de regering vindt eigenlijk nog zo plaats als de meest fundamentele vorm van regeren. Namelijk, als iemand zich niet onderwerpt aan de regels van de regering, wordt hij uit de maatschappij verwijderd en wordt hij buiten de poort geplaatst. In de praktijk betekent dat hij dan of verbannen wordt of de gevangenis ingaat, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Maar hij wordt aan de samenleving onttrokken. En in verband met de stad betekent dat gewoon, hij wordt de stad uitgejaagd. Zie, dus men regeert door middel van de poort. En in de praktijk wordt de heerschappij dus in de poort uitgevoerd. En door middel van die deur. Iemand heeft een sleutel en die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent. He? Dat is toch het beeld, hè? Ja, ik gooi wat bijbelteksten door elkaar, maar goed. Zo werkt dat dus. En in de praktijk blijkt dat men ook daadwerkelijk recht sprak in de poort. Men regeerde natuurlijk niet alleen door die poort open en dicht te doen, maar in samenhang daarmee kwam de raad, kwam het bestuur van de stad, of de raad van oudsten van zo'n stad, of gewoon de koning van de stad, die kwamen naar de poort om in de poort, onder de poort, recht te spreken. De poorten, de stadspoorten die wij ook zelfs in Nederland kennen of gekend hebben, waren dan ook niet alleen maar deuren, maar gaten in de muur zal ik maar zeggen, maar waren ook inderdaad hele gebouwen. Met allerlei ruimten daarbij, waarin recht gesproken werd. Dat is inderdaad de oorspronkelijke gedachte. Later vind je er alleen nog maar de wachtposten in. Dus het wachthok, zal ik maar zeggen. Maar ga maar eens kijken in Zwolle naar de Sassen Poort. Dat is toch wel een grote poort, maar er is heel wat bovenop gebouwd aan vertrekken, zal ik dan maar zeggen. Maar officieel wordt in de poort recht gesproken. Later heeft men een aparte stadhuis ingericht daarvoor. Maar normaal gesproken gebeurt in de poort, of uiteraard dan, eenvoudig gezegd, onder de poort. Onder de boog. Of in de opening van de deur, zal ik maar zeggen. Daar gebeurde dat. En in de Bijbel is het ook zo. Er staat bijvoorbeeld van Lot dat hij zat in de poort van Sodom. Nou, dat is leuk, maar dacht u dat die man dan niets beters te doen had? Wel, sommigen denken dan dat hij daar zat in de poort met alle oude mannetjes op een bankje, zat hij te pruimen. Niet? Leunend over de wandelstok en dat is natuurlijk niet zo. Integendeel, als iemand zit in de poort, dan betekent dat hij betrokken is bij het stadsbestuur. Bij de heerschappij. Hè? Lot leek een beetje. Ja, dat is waar. Mordechai, dat was ook zo iemand. Dat is een type van Christus trouwens, Mordechai. Maar Mordechai in de geschiedenis van Esther zat ook in de poort. Zie? En het is inderdaad een uitbeelding van zijn macht. Aanvankelijk zat hij inderdaad alleen maar letterlijk in de poort en regeerde hij daar niet. Maar hij zat er zo nadrukkelijk dat er toch mensen waren die zeiden die man die moet er weg. Het werkte op hun zenuwen. Dat wil zeggen, hij oefende daar wel degelijk invloed uit. En het eindresultaat was dan ook dat hij toetrad in ieder geval tot de koninklijke familie. Laat ik het maar een beetje netjes zeggen, hè? Maar goed, het zitten in de poort wil dus inderdaad zeggen dat men heerschappij uitoefent. Daar komt het op neer. En we vinden dat bijvoorbeeld ook in de geschiedenis van Rut, de andere dame in de Bijbel. Want daar gaat het om de vraag wie de echte losser is. Wie de losser is met de hoogste rechten, of wie bereid is losser te zijn van Rut en Naomi. En die zaak wordt inderdaad ook geregeld in de poort. Want daar moet het gebeuren. Want de poort staat voor de uitoefening van de macht. Het controleren van de gang van zaken. Je gaat uit of je gaat in. Door het controleren van de gang van zaken hier op aarde. Ik heb de aantekeningen niet bij de hand. Maar het is zo dat het woord voor poort direct verband houdt met begrippen als Sarah, Sardus, het koningschap, de vorst, de vorstin. En dus met Shora, de gerst. Maar ook met Seir, haar namelijk. En daar hebben we het allemaal van de week al een keer over gehad. Dus het woord voor poort hoort in dat rijtje thuis. Het heeft te maken dus echt met de uitoefening van macht. Ook het woord voor poort zegt het al. Verder zit er natuurlijk nog een aspect aan die poort. De poort is natuurlijk gewoon een deur. Er staat ook echt de deuren der stadspoort. En, maar dat is een beetje een wat moeilijker verhaal om te vertellen. De hele schepping wordt namelijk beschouwd als een huis, maar ook de bedeling van de wet wordt beschouwd als een huis. Dan gaat het immers over de huishouding der wet. En in de huishouding der wet regeert immers de wet. En in deze hele wereld, die in zijn geheel een huishouding gods is, daar wordt ook inderdaad geregeerd, uiteraard door de eerste beginsel der wereld. En dat is ook wet. Want de heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf een wet, een wet. Want of het nou de wet is of een wet, het maakt niks uit. Die hele oude schepping, inclusief Israël, wordt geregeerd uiteraard door wet. En dus via de deur. En men denkt, daar is geen ontkomen aan. We zitten in het huis en de deur zit op slot. En je moet je dus aan de regels van het huis onderwerpen. En, ja, want je zit binnen de deur. En in die deur, in die poort, er zitten allemaal mensen die dat lopen te komen. Je hebt daar in de poort zit bijvoorbeeld een doornenbos, bedoel ik, die ook koning zou zijn, niet? In Richteren. En zou zich bemoeien met de gang van zaken in Israël, maar het is precies hetzelfde als dat Lot zit in de poort van Sodom. De rechtvaardige Lot overigens, maar die zich bemoeit met dingen die hem totaal niet aangaan, omdat het dingen zijn van Sodom en niet van Abraham. Het zijn dingen van de wereld, maar niet van de gelovigen. Het heeft ook niks met de belofte te maken, want aan Sodom waren geen beloften gedaan. Maar Lot zat daar, en hoewel hij een gelovige was, een rechtvaardige Lot, want zo staat het in de Bijbel, kwelde hij zijn ziel, maakte hij zich druk om allerlei zaken die nergens toe dienden, want hij meende de wereld te moeten regeren. Net als dus die dorenstruik in Richteren bedoel ik, ja. Moet even goed nadenken, hè. Maar u begrijpt waar wij het nog steeds over hebben. Dat is de verkeerde plaats. Want men denkt, men zegt, we zitten in huis en in een huis moet je huisregels hebben enzovoorts. Ja, dat kan, maar je kunt ook gewoon het huis verlaten. En dat is de hele clou van het verhaal. Je kunt namelijk het huis uit. De deur kan open. En als u zegt, hij zit op slot, dat maakt niet uit, zeg ik dan, hij gaat toch open. Want er is iemand die krachtig genoeg is om die hele poort op zijn rug te nemen. En ons uit te leiden. Dat is ook wat er gebeurde. En ik denk nou niet eens aan de poort van Gaza, hoewel dat natuurlijk hoewel het daarop van toepassing is. Maar ik dacht in de eerste plaats aan de deur. Ja, dat is ook een goede. Ja, zie, er zijn altijd meer dan ik in gedachten heb. Matthäus 13, vers 1. De Heer ging het huis uit en zat bij de zee en begon in gelijkenissen te spreken. En dat betekent dat hij het oude verbond verlaat. Hij verlaat het huis Israël, of de wereld, en hij gaat zitten bij de zee. Dat heeft te maken dus met volkeren, aan wie dan de verborgenheid geopenbaard wordt, want de Heer gaat in gelijkenissen spreken. Dat is ook zo'n verhaal. Nee, ik dacht aan de deur, en we hadden het al over Lot, en daar heb ik weer kortsluiting, want bij Lot was er ook iets met een deur. Ze konden zelfs de deur helemaal niet vinden. Ook zoiets vreemd. Ze konden er niet in, ze konden er niet uit, de deur was zelfs weg. Nee? En dan niet moppen beginnen te vertellen van waar moet je door, hoe moet je naar binnen als de deur weg is. Want dan, het antwoord is dan natuurlijk over de weg. Hè? Die kent u toch of niet? Goed, hoe kom je op het eiland als de brug weg is? Over de weg, ja goed. Maar goed, er was dus iets, het is in de Bijbel steeds zo, er is altijd iets met een deur aan de hand. De deur is soms weg in het geval van Lot, dat is een apart verhaal, maar daar ga ik niet verder op in. Maar het meest bekend is natuurlijk die deur in Israël. Nou, in Israël, in het land Goshen zullen we maar zeggen, de deur van de Israëlitische huizen, toen ze nog in slavernij waren in Egypte, de deur die levend gemaakt werd doordat het leven van het paaslam aan die deur gestreken werd. Zo staat het er echt. Ja, ik vertaal het meteen op mijn eigen manier, dat weet ik wel, maar ik vertaal de typologie meteen mee. Hè. Maar het leven van het paaslam dat stierf, werd overgedragen naar de deur. Want de deur, het woord deur, betekent niet een plank in een gat, maar het betekent het gat zelf, de dalet, de deur zelf. Het zijn dan dus eigenlijk de randen van het gat. Wat meer heb je dan niet, hè? En dus de deurposten en de bovendorpel. En inderdaad, het bloed werd dus gestreken aan de deur. Dus zeg nou niet, het was niet aan de deur, maar het was aan de posten. Nee, volgens de Hebreeuws was het dus inderdaad de deur, namelijk de posten. Want dat is de deur. Nou, die deur werd dus levend gemaakt. En die deur, die levende deur, want het was eigenlijk het paaslam wat erop gestaan was. Die levende deur, die bepaalde voortaan wie inging en uitging. En de engel des verderfs ging niet in. Toch? En degene die achter de deur woonde, ging uit. En ze werden verlost uit Egypte. Later krijgen de deur nog een keer, maar dan uitgebeeld in de water, door de wateren van de Schelfzee. Ook die deur ging open. Een deur van water. En die gaat open, uiteraard. Nou, dat herhaalt zich dus nog een paar keer, dat soort situaties. Het valt ons niet meer op in de Bijbel. Maar de punt is dat de deur waardoor men verlost werd uit Egypte, die deur waar het bloed aangestreken was, dat is natuurlijk simpelweg de uitbeelding van de wijze waarop men ook de slavernij van het oude verbond en de slavernij van de eerste beginselen der wereld, uitgebeeld in Egypte, verlaat. De deur gaat gewoon open op een bijzondere wijze, wat niemand had het gedacht. Sterker nog, men kwam niet eens op het idee dat je ook het huis uit kan gaan. Maar je moet het die doornstruik toch maar eens vertellen. Dat je in het huis moet je aan de regels onderwerpen. Ja, maar buiten het huis heb je met die regels niks meer te maken. Je kunt ook gewoon eruit lopen. En ik hoop dat wij dat inmiddels gedaan hebben. Dat is veel eenvoudiger. En toch? Nou goed. Hoe het ook zij, de deur, de dalet eigenlijk in het Hebreeuws, de deur is... Laat ik er niet te veel van vertellen. Maar de deur is gewoon... Wel, het is Christus. Dat is het makkelijkste. Ik ben de deur, zei de Heer. Dat wil zeggen, hij is de ingang, hij is de uitgang. En bij een andere gelegenheid, een paar hoofdstukken verder... Drie hoofdstukken verder, vier hoofdstukken verder in het Johannesevangelie... zegt de Heer dan ook, ik ben de weg. Want de deur of de weg is uiteraard... hetzelfde heeft dezelfde betekenis uiteraard. Ik ben de weg, de waarheid en het leven... Eigenlijk, ik ben de ware levende weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je tot de Vader komt, moet je eerst dit huis uit, hier. Zie, je moet hier uit dit huis verlost worden. En men dacht, het kan niet, maar het kan wel, want de Heer opent huis. Hij doet gewoon de deur open, sterker nog, hij is de deur en neemt dus de deur mee. Of anders gezegd, hij is de poort en neemt de poort mee. En dus nog anders gezegd, hij is degene die heerschappij heeft. En de heerschappij is... Juist, dat wordt de Bijbel vast. De heerschappij is op zijn schouder. Wat had Simson op zijn schouders? De poort van Gaza. Ja, dat is hetzelfde als de heerschappij is op zijn schouders. Maar een heerschappij niet naar de eerste beginselen der wereld. Integendeel, want de poort wordt uit Gaza gewoon verwijderd. Zodat Gaza nou helemaal niet meer geregeerd wordt. Nou, in ieder geval niet door Simson. Ze zullen wel een nieuwe deur gemaakt hebben, hoor, erin. Maar Simson nam hem gewoon mee. De stad bleef open, onbestuurd, losgelaten, overgegeven zou je kunnen zeggen. En de heerschappij werd meegenomen en werd gebracht naar Hebron. Naar een andere stad. Waar zou Hebron dan dus een beeld van zijn? Dat is makkelijk. Als Gaza een beeld is van het oude verbond, dan is Hebron een beeld van het nieuwe verbond. Als Gaza een beeld is van Israël, dan is Hebron een beeld van... Dan is Hebron een beeld van de gemeente. Ja, dat is heel eenvoudig. Het zijn relatieve begrippen immers. Hè? Dus als Gaza een beeld is van de oude schepping, in zijn totaliteit, dat kan ook, dan is Hebron uiteraard een beeld van de nieuwe schepping. Ja, ja, maar aan Hebron ben ik nog even niet toe. Hè. Ik noem alleen de naam nog maar. Inderdaad, over Hebron is ontzettend veel te vertellen. Ik zal me daarin ook moeten beperken. Maar je moet het principe in de gaten hebben... dat wat Simson op zijn nek neemt, is de heerschappij. En hij verwijdert hem en plaatst die heerschappij ergens anders. Daar gaat het om. En wat die Gazieten in Gaza dus verder uitgevoerd hebben daarna, dat interesseert ons niet. Dat doet er ook verder niet toe, want vervolgens het verhaal van Simpson. En Simpson verplaatst die heerschappij. Hij trekt er zich niks van aan. En dat is niks anders, en we hebben het van de week al verscheidene malen aangehaald, dan dat de Heer, de Zoon des Mensen, gekomen is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Of hij kwam in de wereld, opdat hij ons uit die wereld zou uitleiden. Of hij kwam in deze duisternis, omdat hij ons tot het licht, morgenlicht, dat hij ons tot het licht zou brengen. Die gedachte is, dat is dus eigenlijk heel eenvoudig. En dan liet zowel de Gazieten als ook deze hoer, wier naam wij overigens niet weten, liet hij achter. Dat was het. En hij trok zich van heel de omstandigheid niks aan en ging zijn eigen gang. En dan gewoon de poort mee. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Is het oude verbond vervuld en heeft het nieuwe in werking gesteld. En dan staat er dus, Simpson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten. En nam ze weg met de grendelboom, met het slot. En legde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. En daarmee komen we dus terecht bij Hebron zelf. In de eerste plaats is zo dat Hebron hetzelfde is als Chevron. Het is precies hetzelfde als het bekende benzinemerk. Het is precies dezelfde naam. Het wordt een anders uitgesproken dan, maar het is echt precies hetzelfde. Hebron komt namelijk van het woord gabber. We hebben het al aangehaald. Gabber, de echte metgezel, de vriend dus. Je spreekt dus over vriendschap, beter je spreekt over gemeenschap. Het is dus niet hetzelfde woord als dat van het vergezelschappen uit 14 vers 20, maar het is het andere woord wat spreekt over het ware vriendschap. Mijn metgezel heet het in Zacharia 13, daaruit heb ik het ook aangehaald. De man die mijn metgezel is, de man die mijn gabber is. En Hebron spreekt dus inderdaad over gemeenschap, over eenheid, over vriendschap. En de naam wordt dus ook vertaald met plaats van gemeenschap. Nou, dat is het ook. Het is een bijzondere plaats in de geschiedenis. In de eerste plaats, het is de hoogste stad ten westen van de Jordaan. Hoogst gelegen stad ten westen van de Jordaan. En dus eigenlijk, in het algemeen, het is de hoogste stad in Palestina. Hoger zelfs dan Jeruzalem. 927 meter, als ze het enige jaren geleden goed gemeten hebben. Dat is nogal hoog, omdat de Jordaan zelf, en het Jordaandal, verschrikkelijk laag is gelegen. Zelfs enige honderden meters soms, beneden de zeespiegel. Dus er is nogal wat hoogteverschil. Maar Hebron is dus de hoogste stad in Palestina, althans westelijk van de Jordaan. En als er dus al een stad een type zou moeten zijn van de gemeente, wegens haar ligging, zou het dus inderdaad Hebron moeten zijn. Het is een stad waar dus een muur omheen staat en waar een poort in zit en die dus geregeerd wordt. Het is een samenleving die geregeerd wordt, die bestuurd wordt. Wel, dit is de hoogst gelegen samenleving die men dan in Israël krijgt. In Hebron, op de berg. Hebron is, dan zal ik een paar dingen van Hebron noemen. In de eerste plaats, Hebron is de eerste woonplaats, een van de eerste woonplaatsen van Abraham. Het wordt tenminste in dat verband genoemd in Genesis 13, als ik het wel heb. Genesis 13, vers 18. En Abraham sloeg de tent op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, of More, want dat is hetzelfde. Die bij Hebron zijn. De eikenbossen hebben we het al over gehad. Over More hebben we het trouwens ook gehad. Of Mamre. Omdat het in de Richter ook voorkwam. En het is bij Hebron. En hij bouwde al daar de Heer een altaar. Nou, het is in de totaliteit de uitbeelding van de positie van de gelovigen nu onder het nieuwe verbond. De eikenbossen, More hebben we het al over gehad. En over het altaar zou ik moeten zeggen dat ook wij een altaar hebben. Niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk, want het staat in Hebreeën 13. Want wij hebben een altaar. Hè? Ja. En Hebron, als die hoogste stad, die spreekt over gemeenschap. die is uiteraard een type van de gemeente. Vandaar dat Abraham, die ook als voorbeeld voor de gemeente gebruikt wordt, daar woont. De woonplaats van Abraham. Dan is er een bijzondere tekst. Ik neem ze maar even op volgorde ongeveer waarin ze in de Bijbel voorkomen. Is namelijk een bijzondere tekst in Numeri, die Hebron noemt. En er iets over vertelt wat ons misschien in eerste instantie weinig zegt. Maar er staat in Numeri 13, vers 22, gaat het over waar de 12 verspieders allemaal heen gingen. 001, 002, 003, tot en met 12. Die gingen onder andere naar het zuiden, er staat in vers 22, ze trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman, Zezai, Talmai, kinderen van Enak, daar heb je ze. Er zijn hier ook al Enaks kinderen, net als in Gaza, zodat je maar weer ziet dat het aardig overeenkomt toch in eerste instantie. Maar dan staat er, Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. En Zoan is een plaats waar in ieder geval de Egyptische zonnegod aanbeden werd, maar daar zal ik verder niks van zeggen. Dus het wordt met gecompliceerd. Maar Hebron was 7 jaren gebouwd voor die plaats in Egypte. En eigenlijk is het zo dat Zoan in Egypte typologisch overeenkomt met de situatie van Jeruzalem. Maar zoals gezegd, het is moeilijk om het in een paar woorden uit te leggen, dus ik waag me dan ook niet aan. Maar van Hebron staat dan dus dat het al was. 7 jaren was het er al voordat dat Zoan in Egypte gebouwd werd. En aangezien Zoan verband had met Jeruzalem en eigenlijk zelfs met de verwoesting van Jeruzalem, komen we heel eind op streek. Want wij weten vervolgens van Hebron dat het de plaats is waar David regeerde gedurende 7 jaren alvorens te regeren in Jeruzalem. Dus voordat David regeerde over alle 12 stammen in Jeruzalem, regeerde hij 7 jaren in Hebron. Zijn koninkrijk in Hebron werd dus gebouwd 7 jaren voordat zijn koninkrijk in Jeruzalem gebouwd werd. En die situatie herhaalt zich dan, want ik heb dat ook al eens uitgelegd, niet over het hele volk, maar over een deel ervan. Anders gezegd, bij de opname van de gemeente begint de openbaring van het koninkrijk van Christus. En de eerste 7 jaar daarvan hebben nog te maken met een koninkrijk nog niet in Jeruzalem, maar nog daarbuiten. Dus we hebben eigenlijk nog te maken met een verborgen koninkrijk. Daar gaat het om. Zodat deze hele 7 jaren, en ook die 7 jaren die hier genoemd worden in verband met Hebron, spreken over het nog verborgen koninkrijk. Ik weet dat het een moeilijk verhaal is, maar met een beetje oefening moet het toch te doen zijn. Hebron gaat vooraf aan Jeruzalem. Jeruzalem spreekt over het geopenbaarde koninkrijk, maar 7 jaar daarvoor in Hebron spreken dus over een nog verborgen koninkrijk. En wanneer we die lijn dan verder trekken, of althans het beeld vergroten, dan blijkt dus dat die 7 jaren van Hebron op zichzelf weer overeenkomen met het totale verborgen koninkrijk, niet alleen in de 7e week van Daniel, maar ook in onze dagen. Met andere woorden, als we het hebben over het koningschap van Christus nu, dan zouden we kunnen zeggen, wel, hij is koning, maar in Hebron. Het is nog het verborgen koninkrijk. Op een hoge plaats, wel, niet op Sion, dat is ook een hoge plaats, in Jeruzalem, maar op de berg waarop Hebron gebouwd is. De berg waarop gemeenschap plaatsvindt, want dat betekent de naam Hebron immers. He. Waar die stad gebouwd is, waarin men een eenheid vormt op de hoogste plaats in Israël. Dat is de gedachte en dat is wat de gemeente uitbeeldt. En dan ga ik maar meteen verder, want het heeft weinig zin om hier bij dit vers te blijven stilstaan, omdat er zoveel andere versen zijn die daar veel duidelijker over zijn. Namelijk, ik blader even verder naar Jozua. Jozua 14, waar staat in vers 13 dat Caleb gezegend wordt door Jozua. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet ten erfdeel tot op deze dag. Hebron was dus volgens Jozua, waarin de verdeling van het land altijd vermeld wordt, een stad die toebehoorde aan Caleb. En Caleb was officieel een Jood. Dat wil zeggen, hij hoorde tot de stam van Juda. Zodat we inderdaad zien dat Hebron gegeven wordt aan Juda. Maar er is iets anders bij, want Caleb was van geboorte niet een Jood, maar hij was het later geworden, door geloof in de God van Israël uiteraard, want hij was van geboorte een Keneziet. Er was dus een heiden die Jood geworden was en hij kreeg de stad Hebron. Het was een heiden die deel kreeg aan de zegeningen der Joden, ik zeg met opzet Joden, omdat dat de term is die natuurlijk in de Romeinenbrief gebruikt wordt. Hè. Dus Caleb was een heiden, maar hij werd werkelijk een Jood door te geloven in de God van de Joden. En hij kreeg Hebron. En ik hoop, dat beeld moet makkelijk op te pakken zijn. Het is een beeld van de gemeente. Heidenen namelijk, die vandaag aan de dag deel krijgen aan de zegeningen van de Joden. En die werkelijk een Jood zijn, doordat ze besneden worden, niet aan de voorhuid, maar aan het hart. Besnijd de voorhuid uw harten. Staat er in Deuteronomium, geloof ik, of zo. En dus krijgen ze een stad, een plaats waar zij wonen, waar zij gemeenschap oefenen, een hoge plaats, bovenop de top van de berg. Ik mag wonen op de bergtop, door de reine lucht omboog. Dat is dus in Hebron. Of het ontastelijk Sion, dat kan natuurlijk ook, maar dan zitten we in Hebreeën 12. Zie maar, nou zitten we in Richteren, dus nou is het Hebron. Of we zitten hier in Jozua, het is Hebron. Caleb is dus een type van de gemeente. Ik heb het al eerder gezegd, Caleb, dat betekent een hond. En dat was kennelijk zijn bijnaam dus ook. Een naam die hij in Israël gekregen heeft. De hond, de heidenhond namelijk. Je moet het met een knipoog, moet je die naam natuurlijk nemen. Maar niettemin is hij een beeld dus van de gemeente. En dan krijgt deze stad. De stad hoort dus aan Juda. Maar nu gaan we weer een hoofdstuk verder, wel een paar hoofdstukken verder naar Jozua 20, vers 7, broeder Rijnstra. Want daar staat: toen heiligden zij Kedes in Galilea op het gebergte van Naphtali, en Sichem op het gebergte van Ephraim, en Kiriat Arba, namelijk Hebron, op het gebergte van Juda. En zo gaat het nog even door, want over deze plaatsen hebben we al gesproken. Kedes in Naphtali, daar hebben we het al over gehad. Ik heb er niet bij vermeld dat het een vrijstad was, maar we zijn de plaats tegengekomen in de geschiedenis van Barak. Hè. Het was dus een vrijstad eigenlijk. Want hier in Jozua 20 vinden we, volgens het opschrift boven het hoofdstuk, voorschriften voor 6 vrijsteden. En deze vrijsteden, daartoe behoort dan dat Kedes in het gebergte van Naphtali, maar er hoort ook toe Sichem, wat we ook altijd in verband brengen met de gemeente. En er hoort ook bij Hebron, en dat hebben we inmiddels ook al in verband met de gemeente gebracht. Een vrijstad is de plaats waarheen iemand mocht vluchten als hij vervolgd werd. De gedachte is deze, en het wordt hier ook allemaal eigenlijk vermeld, dat wanneer iemand de dood van een ander veroorzaakt heeft, zonder dat er sprake was van opzet, dan staat hij bloot aan de wraak van de naaste, dan wel het naaste familielid, dan wel de losser, dan wel de bloedwreker, want dat is allemaal hetzelfde. Het woord voor bloedwreker is ook hetzelfde als het woord voor losser. Ik zeg het er maar even bij, want het is niet zo lang geleden dat ik eens een blad in handen kreeg, waarvan ik de naam hier in onze kring niet eens durf te noemen, waarin gezegd werd dat de bloedwreker Satan is. En dat je voor Satan moet vluchten in de vrijstad. Dat is niet waar. De bloedwreker is Goel. En Goel is hetzelfde woord als de losser. De bloedwreker is gewoon het naaste familielid die verantwoordelijk is voor zijn familie. Hij is dus ook de losser, maar ook de bloedwreker. En voor hem moet men vluchten. Men vlucht namelijk niet voor Satan. Men moet vluchten in de vrijstad, in de vrijplaats. Niet omdat men bang is voor Satan, maar omdat men bang zou moeten zijn voor de Heer. Want hij is de bloedwreker. God zelf is de bloedwreker, want zijn zoon werd gedood door onze schuld. Dat wil zeggen, wij hebben dat veroorzaakt. We hebben het niet moedwillig gedaan misschien, maar het is wel gebeurd. Want onze zonden zijn de aanleiding geworden van de dood van de Heer Jezus. Wel degelijk. En dat betekent dus dat we zouden moeten vluchten naar de Vrijstad. Maar beter is te zeggen dat het niet zozeer gaat om ons, maar het gaat om de Israëliet die buiten zijn eigen wil, buiten zijn eigen plannen om, als Israëliet deel heeft aan de zonden van Israël, omdat hij nou eenmaal hoort tot het volk en daarom mede verantwoordelijkheid draagt, in ieder geval de schuld draagt, voor de verwerping en zelfs voor de kruisiging van de Heer Jezus. En hij staat dus open aan de wraak van de bloedwreker, en dat is niet Satan, maar dat is uiteraard God zelf, de vader van het slachtoffer, zullen we maar zeggen. He, in dit geval, om het wat gemakkelijk te houden. En waar kan de moordenaar dan heen? Waar kan de schuldige dan heen? Nou, er worden 6 plaatsen aangewezen waar hij heen kan. 3 links en 3 rechts overigens. En dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar in ieder geval, er zijn deze vrijsteden. Deze 6 vrijsteden. En Hebron is daar één van. En de stad Hebron als vrijstad is dus een uitbeelding van de gemeente, omdat de gemeente de enige plaats is waar een Israëliet, een Jood, kan vluchten voor de wraak van de bloedwreker. Want alleen als men komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Verlosser, als de Messias, dan is men vrij voor de wraak van de bloedwreker. Immers, dan aanvaardt men hem als de levende, dan leert men hem als de levende kennen, en dan kan men natuurlijk ook niet veroordeeld worden voor zijn dood. Want hij leeft immers. Maar als men hem niet als de levende erkent en hem dus alleen kent als de dode, dan draagt men mee de schuld aan zijn dood en dus komt men dan onder het oordeel. En dan heb ik het niet over de geschiedenis van de laatste 2000 jaar en de geschiedenis van de Joden in de laatste 2000 jaar, maar heb ik het alleen over het feit dat ooit ieder die schuld draagt verantwoording zal moeten afleggen aan God. Er zal voor het gerecht komen en de enige manier om aan het gerecht te ontkomen is te geloven in de Heer Jezus. En onze bedeling houdt dat in dat men dus toegevoegd wordt aan de gemeente en dus een plaats krijgt, zo hoog als maar mogelijk is, in gemeenschap met de Heer, Gabber, Gebron. En dus men vindt een plaats in Hebron, dat is ongeveer de gedachte.
Mag ik nog een vraag stellen?
Jazeker.
Is het gebed van de Heer Jezus, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen,
Ja, zeker. Het gebed, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen, wordt verhoord, maar dat is een gebed alleen voor diegenen die echt niet wisten wat ze doen. Men leest dat gebed nooit goed. Dat komt omdat het een term is die zo verschrikkelijk misbruikt is in de loop der eeuwen. Maar er staat, Vader, vergeef het hun. Maar wie zijn die hun? Wel, dat zijn diegenen die niet weten wat ze doen. Maar er waren er die wisten wel wat ze deden. En Judas, oh, als je dat maar weet, die wist wat hij deed. En het wordt hem dus ook niet vergeven, dat staat er ook. Er waren er dus die wel wisten wie Jezus was, die daar niet de minste twijfel over hadden, maar die hem niet beliefden. En die wisten dus wel wat ze deden en hun wordt het dus inderdaad niet vergeven. Want wie werkelijk opzettelijk, wie werkelijk bij zijn volle verstand de Heer Jezus als de Messias afwijst, voor hem is geen vergeving. Moeilijker is het niet. En aan de andere kant gaan we weer terug naar het gebed. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wel, hoe vergeeft God dan? Of op grond waarvan vergeeft God? Je kunt zeggen, wel op grond van dit gebed. Maar dat is maar de helft van de waarheid. De andere helft is natuurlijk dat God vergeeft op grond van geloof. En de bedoeling is dus dat ook deze Israëlieten, deze Joden, tot geloof komen. Want wanneer zij geloven in de Heer Jezus, zullen zij vergeving van zonden ontvangen. Dat betekent dus dat hoewel het Jodendom in het algemeen, en daarom elke Jood als lid van het Jodendom, de schuld draagt, omdat hij nou eenmaal de afstammeling is van degene die toen enzovoort, dat is het verhaal, hij hoort tot het volk, hoewel hij die schuld draagt, kan die schuld vergeven worden. Wij zouden zeggen, maar ze hebben de Messias verworpen, dat kan toch niet vergeven worden. En de schrift zegt, jawel, als je maar gelooft. En dat is ook het gebed van de Heer, die zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Maar dat betekent wel dat ze dan tot aanvaarding van diezelfde Messias zullen moeten komen. Dat is de gedachte. Hoe dan ook, Dat verhaal over die vrijsteden, ik zal het nooit vergeten, heb ik nog van mijn grootvader geleerd. Ja, stond ik in een boekje van hem wat niet meer verkrijgbaar is, tot op heden in ieder geval. Waarin hij uitgebreid uitlegt dat de vrijstad inderdaad een beeld is van de gemeente. En dat de Jood niet zijn toevlucht hoeft te zoeken in Palestina, in het idee dat hij daar vrij is voor de wraak. Hij hoeft dus geen Sionist te worden, het heeft geen enkele zin om dus te gaan, om de staat Israël, de Joodse staat, te helpen bouwen en daarin terug te keren en zich binnen de grenzen van Palestina te plaatsen, want er is niets anders dan Gaza. Dat wil zeggen, de stad die verlaten is en dus inderdaad onder het oordeel komt, want uiteindelijk zou Gaza niet alleen zijn poort kwijtraken, zoals hier in Richteren, maar het zou verwoest worden, zoals in Amos en in Zefania en in Zacharia. Want daar wordt dat allemaal aangekondigd. Men is vrij voor de bloedwreker, niet door zich te vestigen in Jeruzalem, dan wel Tel Aviv en zo, maar men is vrij voor de bloedwreker door zich te vestigen in Hebron, maar dat bedoel ik uiteraard overdrachtelijk.
In de toespraak van Petrus, dan wordt er ook gezegd dat zij de christen weer onwetendheid gekruisigd hebben. Maar in wezen verwerkt Israël dan alsnog hun Messias.
Precies.
Want de horen die zeggen, mannen broeders, wat moeten we doen?
Ja.
Dat deel, die aanvaarding, die komen tot aanvaarding van de Heer.
Ja.
Maar het Israël als zodanig verwerkt van nog hun Messias.
Ja. Eigenlijk is het ook zo dat wanneer we spreken over de verwerping van de Messias door Israël, dan hebben we het niet eens over de kruisiging, maar hebben we het over wat daarna volgde. Dus misschien aardig om dat eens uit te leggen. De Heer, dan krijgen we weer van die omstreden dingen waar altijd van die brieven en artikelen over geschreven worden. Maar goed, ik zal het weer eens een keer vertellen. De Heer werd pas definitief de Messias. Hij werd de Messias door en bij zijn opstanding uit de dood. Door zijn verhoging. En als we dus spreken over de verwerping van de Messias, kan dat nooit zijn de kruisiging van de Heer Jezus, want die was nog niet de Messias. Hij werd het pas daarna. En de verwerping van de Messias vind je dan ook niet vermeld in de zogenaamde evangeliën, maar die vind je vermeld in het boek Handelingen. Sterker, de prediking dat Jezus de Messias is, vindt dan ook niet plaats voor de kruisiging. Dat denken sommigen, maar ze lezen het erin, maar het is niet zo. Sterker nog, de Heer zei zelfs, als de discipelen zeiden, maar u bent de Messias, als hij het zo vroeg. Dan zei hij, ja, ik kan wel wezen, maar mondje dicht. Er wordt niet over gesproken, totdat de Zoon des Mensen uit de dood zal zijn opgestaan. En op de Pinksterdag zei de apostel Petrus aan het begin van zijn toespraak, na de schriftlezing ongeveer, zei hij dus ook: mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Want hij wist heel goed dat het tot dan toe niet geoorloofd was vrijuit over de Messias te spreken. Wel over Jezus van Nazareth, maar niet om te zeggen dat hij de Messias was, want het is niet zo. Hij werd het bij zijn opstanding uit de dood. Iemand, of de Heer werd de Messias doordat hij de geest ontving. Hij werd de gezalfde, de Messias, dat is hetzelfde, de gezalfde, doordat hij gezalfd werd. Waarmee dan? Wel met de geest, maar dat betekent dus dat hij uit de dood opstond. Dat hij nieuw leven ontving. Dus hij werd de Messias bij zijn opstanding uit de dood, zodat de verwerping van de Messias, letterlijk zo, pas kon plaatsvinden na zijn opstanding uit de dood. En zo gebeurde het ook, want toen Petrus vrijuit mocht spreken op de Pinksterdag, en dus na de opstanding en verhoging van Christus, toen zei hij: gij hebt hem gekruisigd, maar God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. En wij weten dat u het in onwetendheid gedaan hebt, maar niettemin, nu is het tijd om tot bekering te komen en om alsnog als de Messias te aanvaarden, en dan zal hij alsnog komen. Dat is de prediking niet alleen op de Pinksterdag, maar ook op de dag daarna, zal ik dan maar zeggen. Het is de prediking namelijk in Handelingen 2 en Handelingen 3 en Handelingen 4. Allemaal Petrus. En je zet het allemaal bij elkaar en dan krijg je dit verhaal. God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. Gij hebt hem gekruisigd, maar God heeft al zo vervuld de dingen die hij door zijn raad bepaald had. God heeft dat mede gebruikt ten goede. Maar nu het dan gebeurd is, en dat goede en dus de opstanding ook tot stand gebracht is, nu heb je, Israël, de verantwoordelijkheid om hem als de opgewekte te aanvaarden. Maar men beliefde hem niet. En toen vond de verwerping van de Messias plaats.
De fariseeën hadden van voren al besloten dat als iemand zich zou openbaren als Christus, dat ze hem uit de synagoge zouden gooien.
Natuurlijk. Kijk, het is zo dat de verwerping van de Messias door in de prediking van Handelingen, dat niet anders is natuurlijk dan gewoon de voortzetting van wat er daarvoor al gebeurd was. Maar wat er daarvoor gebeurde, kun je moeilijk noemen de verwerping van de Messias. Dat was het in zekere zin, maar helemaal letterlijk was het dat niet. Als de Heer gevraagd werd of hij de Messias was, heeft hij dat, voor zover ik weet, zo in de gauwigheid slechts 2 keer ronduit gezegd dat het zo was. 1 keer aan Petrus, want Petrus zei, gij zei de Christus. En toen zei de Christus terug, de Heer Jezus zei dus terug, ja, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, enzovoort. Maar hij zegt niet eens ja. En een andere keer, toen werd het hem ook gevraagd, bent u de Christus? En toen zei hij, gij zegt het, of zoiets. Wel, na eerst een tegenvraag, maar hij gaf het toe. Maar dat was niet eens aan Israël, maar dat was aan Pilatus. Dus er werd verder niet over gesproken. De zaak is dus dat men aanvankelijk verwierp men Jezus van Nazareth als de grote profeet van God. En toen later ronduit gepredikt werd voor het eerst dat deze profeet niet zomaar de profeet was, een profeet was, maar de profeet en dus de Messias, toen bleef men bij zijn verwerping. Maar wat eerst was de verwerping van Jezus van Nazareth de profeet, bleek later te worden de verwerping van de Messias zelf. Dat is het verhaal. Het is één en dezelfde gang van zaken uiteraard. Maar de verwerping van de Messias als zodanig kon pas plaatsvinden na zijn verwerping. En maar het is inderdaad zo dat ze van tevoren hadden bepaald van hoe dan ook. Hij geeft zich uit voor de Messias, of men zegt van hem dat hij de Messias zal zijn. Want het volk zei dat namelijk. En toen zei het Sanhedrin, de Hoge Raad, die zei, nou, als ze dat zeggen, dan moeten we van hem af. Dan moeten we hem doden, want dat kunnen wij niet hebben. Want ze wisten heel goed dat als de Messias zou verschijnen, dan zou dat betekenen dat de Hoge Raad, het Sanhedrin, naar huis gestuurd zou worden. Die kunnen wel inrukken, want die hebben dan niks meer te vertellen. En dus zeiden ze, we moeten van Jezus van Nazareth, de zogenaamde Messias, af. Want anders dan zijn ze van ons af. Dus één van de twee. Dat was de grote rivaal beschouwd. Dat is de wezenlijke achtergrond van de verwerping van de Messias, ook tot in onze dagen. Als namelijk de Messias komt, ik heb het in de loop van de laatste jaren vele malen gezegd, als de Messias komt, betekent dat namelijk het eind van het Jodendom als zodanig. En daarom zal het Jodendom als zodanig geneigd zijn de Messias te verwerpen. Dat is de gedachtegang. Maar hoe dat ook zij, men heeft hem namelijk de opgewekte verworpen. Men is dan dus ook alsnog medeschuldig aan zijn dood. Het is ook een heel eenvoudige zaak om te redeneren dat iemand die nu de Heer Jezus Christus verwerpt, daardoor, in ieder geval daardoor, medeschuldig is aan zijn dood. Dat bevestigt dat dan. Zie? Maar hoe het ook zij, wanneer men die schuld meedraagt, om wat voor reden dan ook, men kan vluchten voor de wraak van de bloedwreker in de vrijstad. En daartoe dient Hebron. Zodat Hebron en Sichem en dat Kades waar we het eens eerder over gehad hebben, maar ook die andere 3 plaatsen, namelijk Bezer en, hoe was het ook weer? Bezer en Ramoth in Gilead en Golan uit Manasse. Oh, dat zijn dus de vrijsteden, alles bij elkaar. 6 vrijsteden die alle 6 een type zijn van de gemeente. Er is nog wat anders wat ik daarbij had moeten vertellen, want anders is het verhaal weer niet compleet. Men vlucht naar de vrijstad. In de vrijstad wordt men wel degelijk, komt men wel degelijk voor het gerecht. Maar in de vrijstad wordt men niet veroordeeld voor die zaak waarvoor men buiten de vrijstad wel veroordeeld zou worden. De wet in de vrijstad is namelijk anders. Als men door eigen nalatigheid en dus door schuld, niet met opzet, maar wel door schuld, de dood van een ander op zijn geweten heeft, wordt men buiten de vrijstad veroordeeld en binnen de vrijstad niet. Dus ook binnen de vrijstad wordt niet gezegd, zo iemand is onschuldig. Nee, er wordt gezegd, hij is wel schuldig. Maar Hij wordt er niet op veroordeeld. Hem wordt vergeving geschonken. En dat is het verhaal. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar het is echt niet zo. Vader, vergeef het hun, want ze dragen geen schuld. Of ze hebben het niet gedaan. Ze hebben het wel gedaan. Tenzij de Joden niet, dan heb ik hem weer niet bij me, de volledige tekst. Maar tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En dan volgt een heel gedicht waarvan ik altijd de tekst kwijt ben. Geeft u het mij niet, want ik heb het heus wel, maar nooit bij de hand. Hè? Maar het gedicht gaat dan voort met te zeggen dat het niet de Joden waren, maar dat wij het waren die hem kruisten. En het is ook zo, bij de hele natuurlijke mens, niet alleen Israël, draagt daaraan schuld. Het was niet alleen Herodes, maar het was ook Pilatus. Het waren niet alleen de Joden, maar het waren ook de heidenen. En Petrus zegt het zelfs in Handelingen, dat de Joden het gedaan hebben door de hand der heidenen. De Joden hebben het gedaan, het was hun idee. Zij zeiden ook tegen Pilatus, hij moet gekruisigd worden. En Pilatus heeft het toen laten uitvoeren. Zie, maar gezamenlijk gebeurde het. En wij dragen daar dus allemaal schuld aan. Maar wanneer wij in Hebron zijn, zijn wij weliswaar schuldig, maar wordt de schuld niet toegerekend. En dat is het hele verhaal. Waarom niet? Of waarom, waardoor niet? Ik weet niet of ik het moet zeggen. Want, dat zal ik u vertellen, dat is omdat deze steden, heel mooi, deze vrijsteden, die worden geregeerd niet door Juda, blijf even bij Hebron, was van Juda, Kalef, Juda in elk geval. Maar het wordt niet geregeerd door Juda, want de vrijsteden uit de verschillende stammen worden geregeerd door Levi. Ja, het worden Levitische steden. Levi had zelf geen eigen grondgebied. Dat klopt. Want de gelovigen hebben hier geen voetstap. Hebben hier niks. Hebben hier geen grond. Nee, we zijn priesters, maar geen koningen nog. We hebben hier verder niks. Maar goed, Levi had dus geen eigen grondgebied. De stam van Levi woonde dus verspreid onder het volk. Ook omdat het een taak had onder het volk. Daarom was het verspreid onder het volk. En dat er overal in het volk en heel het land door de gelegenheid moest zijn, waardoor men redelijkerwijs naar een vrijstad zou kunnen vluchten, waren er dus 6 vrijsteden. Verspreid over het hele land. Maar de vrijsteden werden niet geregeerd door Juda en dus door de koning, namelijk door David enzovoorts. Maar ze werden geregeerd door Levi en dus door de eerstgeborene in de stam van Levi. En wie is dat ook alweer? Even om het moeilijk te maken. Wie is de erfgenaam van Levi? Toch gewoon de hoge priester, ja. De erfgenaam van Juda is de koning immers. Maar de eerstgeborene, de grootste macht hebben binnen Levi, is de hoge priester. Zodat de 6 vrijsteden zijn de enige plaatsen in Israël die toegewezen werden aan de stam van Levi, hoewel ze officieel niet aan Levi waren. Officieel was het uit Juda en Manasse en Naftali en Efraïm enzovoorts. Ik kan ze gewoon allemaal niet vinden. En Ruben nog eentje, geloof ik, en één aan Gad, inderdaad. Maar in de praktijk werden ze geregeerd door Levi, door de Levieten, door de hoge priester. Want men is vrij voor de wraak van de hoge priester in de vrijstad, zolang de hoge priester leeft. Dat is de gedachte. En wij hebben een hoge priester, dan spring ik weer naar de Hebreeënbrief. Wij hebben een hoge priester die dat geworden is wegens de kracht. Gaza. Wegens de kracht des onvergankelijke levens. En dat is dan dus Hebron. Wegens de kracht des onvergankelijke levens. Of anders gezegd, wij hebben een hoge priester die altijd leeft en die dus ons volkomen kan zalig maken. Zodat wij voor altijd in de vrijstad blijven. Want de hoge priester sterft nooit. Onze niet tenminste. Dus uiteraard niet meer uit Levi, maar uit ordening van Melchizedek. Hè? Ja.
Maar tijd de tekst op. Het is gezet een mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel.
Nou, dit vers zelf spreekt er niet over.
En een mens is dan die hoge priester. En het oordeel wat dan valt als hij dood is.
Dat komt daarna. Maar nee, het klopt niet hoor, want het is zo, als de hoge priester sterft, dan is de man in kwestie vrij om te gaan waar hij wil en hij mag niet meer vervolgd worden. Ik heb dat in het verleden een keer verkeerd gezegd, op een conferentie op de Bron geweest, heb ik dat niet volledig gezegd en toen zou ik het later corrigeren, ben ik ook nog vergeten, er staat dus nog verkeerd op de band, maar het is echt zo. Dat als de hoge priester sterft, dan is de man in kwestie, die dus naar de vrijstad gevlucht was, vrij om te gaan. Vrij voor de wraak. Hij hoeft niet meer in de stad te blijven. Hij is compleet vrij. Maar niettemin blijft het zo dat wat ons betreft onze hoge priester nooit sterft. Want wij hebben een hoge priester die altijd leeft. Daarom voor de typologie maakt het verder niks uit. Dus er komt niet daarna een oordeel. Er komt namelijk helemaal geen oordeel. Men is in de vrije stad en de hoge priester blijft altijd leven. Dat is het. Dat is de toepassing ervan. Want de uitspraak, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, dat spreekt over de wederkomst van Christus. Over de Heer zelf, dat staat namelijk ook in de Hebreeënbrief. Hij is gestorven en daarna zou hij oordelen en hij oordeelt nu. Alleen hij oordeelt zo dat hij onze zonde ons niet toerekent. En in de toekomst zal hij verschijnen om een oordeel te brengen waarbij zonden wel worden toegerekend. Maar het heeft te maken met de toekomst. Maar goed, het heeft met dit onderwerp verder niks te maken, dus daar ga ik maar verder niet op in. Maar ik hoop dat u het beeld van die vrijstad even vast hebt. Hebron is een stad dus die gegeven werd aan Juda, maar meer speciaal aan Caleb, de familie van Caleb, die eigenlijk van heidense oorsprong was. Daardoor alleen al is het een beeld van de gemeente. En in tweede instantie wordt het gegeven aan Levi, zodat het in de praktijk eigenlijk viel onder de jurisdictie van de hoge priester. Ik zei niet dat de hoge priester daar regeerde, maar daar komt het in de praktijk op neer. En daarom zijn die vrijsteden in beeld van het nieuwe verbond. De hoge priester die ook koning is, maar dan naar de ordening van Melchizedek uiteraard. En Hebron speciaal, maar eigenlijk ook alle vrijsteden zijn daarmee heel speciaal ook in beeld van de gemeente. De heerschappij is in de eerste plaats de heerschappij van de hoge priester. Daar gaat het om. Nou, dan de rest heb ik al genoemd, geloof ik, over Hebron. David is er koning, 7 jaar. Dat wil zeggen, David wordt er tot koning gezalfd. In Hebron, 2 Samuel 2 staat. En later, in 2 Samuel 5, wordt David koning over heel Israël. En dat is nog in Hebron. Ook dat gebeurt in Hebron. Hij wordt in Hebron eerst tot koning gezalfd over Juda. En later over alle 12 stammen van Israël. Maar meteen daarna verovert hij Jebus en vestigt daar zijn koninkrijk. En Jebus wordt vanaf dat moment dan Jeruzalem. Daar ligt de oorsprong ook van de naam Jeruzalem. Maar zijn koningschap begint in beide gevallen in Hebron. Daar gaat het om. Het is het begin van het koningschap. En dus een beeld van het begin van het nieuwe verbond. En het begin, het eerste van het nieuwe verbond is dus altijd de gemeente. Onze tegenwoordige bedeling. Je komt er hoe dan ook op terecht. En dan hebben we nog een moeilijke, maar die hebben we een paar jaar geleden al besproken hier. Dat is dat als de bazuin zou klinken in Hebron, dan zou Absalom, de zoon van David, dus de vader des vredes, Absalom, de vader des vredes, maar de zoon van David, die zal dan koning zijn. Als de bezuin klinkt, zal Absalom koning zijn in Hebron en spreekt echt over het koningschap van Christus. Als de bezuin klinkt, is je koning, maar nog niet in Jeruzalem, in Hebron namelijk. Eveneens, dus ook zijn koningschap begint daar. Nou, dan ga ik terug naar Richteren, als ik het tenminste nog vinden kan. Ja. Richteren 16 dus, waar de heerschappij, want zo zeggen we dan, waar de heerschappij, het koninkrijk als het ware, van Gaza en dus van deze oude schepping en het oude verbond, werd weggenomen, dat is netjes gezegd, want in werkelijkheid werd gewoon eruit gebroken, met bruut geweld, grote kracht, en het werd verplaatst en gebracht in Hebron. En dat is het hele verhaal. Want waar we spreken over het koninkrijk en over de heerschappij is de situatie inderdaad deze. Dat God niet regeert over de wereld vandaag. En zeker niet volgens de eerste beginsel der wereld. Integendeel, hij heeft de poort eruit gebroken. Hij heeft de wet vernietigd, want zo staat het in de Hebreeënbrief onder andere. Hij is ermee gestopt en hij regeert daar niet meer over. Integendeel, hij regeert wel, maar niet meer in Gaza, niet de wereld, maar alleen binnen de gemeente. En dan nog niet zozeer als koning in de eerste plaats, maar in de eerste plaats als hoge priester. Dus niet in de eerste plaats als Juda, maar in de eerste plaats als Levi, daar gaat het om. Hoewel het beide is, want Hebron was van zowel Juda, Caleb, als van Levi. Maar de nadruk komt uiteindelijk te liggen in de geschiedenis op dat het de Levitische stad is. Erg in de praktijk dus geregeerd door de hoge priester. Nou, dat is de situatie waarin wij ons bevinden. Het is het resultaat van de eerste komst van Christus. De Heer die kwam in deze oude wereld en hij kwam tot het zijne onder het oude verbond. Maar hij werd daar gevangen gehouden. Men legde hem daar lagen, men bestreed hem daar. En wat deed hij? Hij brak er zich uit en verplaatste zijn heerschappij. En nam de heerschappij op zijn schouders. Kortom, hij nam de deur en de posten en de grendel op zijn schouders. En hij ging met heel veel spul de berg op en we zeggen, wat was die man toch sterk. Wat is het toch leuk dat de Heer je kracht kan geven. Als je nooit nog zo'n klus hebt, een krachttekort komt bijvoorbeeld, je hebt een lekker wand en de krik zakt door je auto heen. Weet je wel, door de vloer en zo. Dus zo, dan moet je bidden en misschien dat er dan een mogelijkheid. Dat is natuurlijk allemaal onzin, hè. Natuurlijk is dat onzin. Het gaat erom dat de heerschappij verplaatst is naar een veel hogere plaats dan die vroeger was. Een veel sterkere vesting, namelijk Hebron. Waar wij, inderdaad, binnen de gemeente dus, waar wij leven in gemeenschap. Hebron, in gemeenschap met de Heer en in feite dus in gemeenschap met de hoge priester. Dat is wat hier wordt uitgebeeld, de verplaatsing van de macht. En hoe het verder met Gaza gaat, dat interesseert ons helemaal niks, omdat wij inmiddels deel uitmaken van Hebron. En daar ging Simpson naartoe, daar gaat het om. Hè? En dan laten we het dan maar weer bij, want anders moet ik een heel nieuw verhaal aanbreken. En dat doen we niet, want dat bewaren we voor vanavond. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen weten veilig te zijn in de Vrijstad. We danken u dat u ons een plaats gegeven hebt, die niet geregeerd wordt volgens de eerste beginselen der wereld, maar die geregeerd wordt door het principe van genade. We danken u dat wij geregeerd mogen worden door een hoge priester. Iemand die is aangesteld om verzoening te doen voor de zonden des volks. En we danken u daarom, Vader, dat wij in die bijzondere omstandigheid, daar in Hebron, vergeving mogen ontvangen voor iets wat daarbuiten helemaal niet vergeven kan worden. Want we moeten belijden dat wij zondaren zijn van nature. Dat we mede verantwoordelijk zijn voor dood en verderf in deze wereld. Dat we mede verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus. Maar we danken u dat wij een plaats hebben gevonden waar wij vergeving mochten ontvangen. Waar wij tot erkenning mochten komen dat deze Jezus inderdaad is de Christus, de Zoon, de erfgenaam van de levende God. En wij mochten ons stellen onder zijn heerschappij, onder de heerschappij van uw erfgenaam. We danken u, Vader, dat wij in zijn erfenis mogen delen. Dat wij toegevoegd zijn ook aan zijn priesterschap, dat we in zijn priesterschap en ook in zijn koninkrijk mogen delen. We danken u, Vader, voor die rijkdom dat u ons deze hoge plaats gegeven hebt. Met een plaats waarvan wij een geweldig uitzicht hebben over de wereld en daarmee over uw werk. Dat we een uitzicht hebben over uw complete heilsplannen. Mogen zien welke bijzondere plaats ook wij in deze bedeling mogen innemen. Wij danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis. En dat het licht, het morgenlicht inderdaad over ons is opgegaan. Dat we bevrijd zijn geworden uit het diensthuis. En gebracht zijn in een plaats waar we kunnen leven. Vrij van elke vervolging. Vrij van de bloedwreker. We danken u, Vader, voor deze grote genade. Die we in deze enkele verzen uit uw woord geïllustreerd mochten zien. We danken u voor deze morgen. Waarin we bepaald mochten worden bij de rijkdom van uw genade. Die er is in Christus Jezus, onze Heer en daarom ook onze Koning. We danken u, Vader, voor deze zegeningen. Amen.